Vooraf heb ik namens de kerkraad voor u de volgende mededelingen. De nieuwe kerkbode ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. Voor wat betreft de collectes. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. Het doel van de diaconiecollecte is de Bonisa-zending. En de eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de mededelingen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij de dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 3 en daarvan het derde vers. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust van zeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. En wat daar verder volgt, het derde vers van Psalm 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we het dertiende vers van Psalm 73. 73, 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt. Het dertiende vers van Psalm 73 na de geloofsbelijdenis. Beleiden wij vanavond het christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. En op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. openen we vanavond het woord van God allereerst in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen. De welbekende 23e psalm lezen we met elkaar. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, Matthäus 8, de versen 23 tot en met 27, de storm op zee. Eerst dus psalm 23 en aansluitend Matthäus 8, vers 23 tot en met 27. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijdes. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiend. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, je mag ook vertalen terugkeren, in lengte van dagen. Tot zover psalm 23. En zoals gezegd lezen we ook Matthäus 8 vers 23 tot en met 27. Matthäus 8 vers 23 tot en met 27. En als hij, dat is Jezus, in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd, doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. En hij zei tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten wij samen bidden. Heere, schepper van hemel en aarde, almachtige Vader, U ziet ons hier staan en zitten, zoals wij zijn, werkelijk zijn. Dat kan niemand van ons zeggen, Heere God, al zijn wij naar uw beeld geschapen. Wij hebben niet de gave om de ander zo te zien zoals die werkelijk is. Dat heeft te maken met gebrek aan onze kant, wij zijn u niet. En soms heeft het ook te maken met hoe wij elkaar kunnen bedriegen. Dat we zeggen het gaat goed en dat proberen we uit te stralen, maar dat het van binnen een warboel is. Heren, wij vragen, geef dat we hier in het midden van uw gemeente vanavond voor het eerst en anders weer opnieuw ontdekken hoe heilzaam het is als u ons doorgrondt en kent en dat u in de prediking van het woord blootlegt wie wij voor u zijn. Kom zo tot ons, in de dienst van de verzoening, met vergeving en eeuwig leven. En als wij dat reeds van u ontvingen, vragen we of we ook mogen worden bemoedigd, ook in de strijd die er is in het leven van het geloof. Als wij lijden aan de zonde die we doen, als we lijden vanwege vormen van vervolging, als wij meezuchten met de schepping, als in barensnood. Dat we de taal van psalm 23 ons weer opnieuw mogen eigen maken. En ervaren, dat is de kern van het geloof. Als de Heere met mij is, wie zal dan tegen mij zijn? En ook, Heere, als we u onze herder niet kunnen noemen, omdat we een eigen gekozen weg gaan, geef dat we met alle herders die zich aandienen in ons leven zullen vastlopen. En zullen zien, zij brengen mij niet het eeuwige geluk. en het eeuwige leven in tegendeel. Dat kan nu alleen. Dat wij u zullen volgen, ook voor het eerst, als jongeren, als ouderen. Want het komt erop aan, wij weten dat, omdat uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere, dat zelf heeft gezegd, ik kom terug. En wij geloven de waarheid van uw woord, dat dan het oordeel zal plaatsvinden. Wij bidden, Heere, geef dat wij aan de goede kant zullen staan. En u weet hoe die weg naar onze laatste snik of de wederkomst van Jezus, als we die levend zullen meemaken, een weg is van strijd. U kent de stille tranen. U weet van gebrokenheid, van verwarring, van zorgen. Er zullen er ongetwijfeld ook hier vanavond in de kerk zijn die weten wat het is om in het dal van de schaduw van de dood te lopen. Was het niet voor zichzelf dan wel bij een ander? En Heere, wat kan ons dat de adem benemen? Als wij stuiten op de kwetsbaarheid van ons lichaam, op de gevolgen van de zonde, de dood. Maar wij weten ook vanuit uw woord, Heere, dat de dood vele gezichten kent. Dat het kwaad in ons leven loert. Geef dat we dan ook vanavond getroost en gevoed worden, gecorrigeerd en vermaand in de verkondiging van uw woord. Wat hebben wij dat nodig, Heere? Iedere keer weer op die dag die u ons schenkt, de opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus, om stil te staan bij uw woord dat ons leven vormt. Bij de gids die de weg wijst naar Jezus Christus alleen. Heren, wij vragen u dat in het diepe besef dat als u ons vanavond voorbij gaat, niemand kan zeggen dat is onrechtvaardig. Maar wij doen het in het even grote besef dat wij het aan u mogen vragen, omdat u zo niet bent. U kunt ons voorbij gaan, maar u wil het niet. Wij weten vanuit uw woord dat u zegt, doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Geef dat in het spreken en het luisteren. Uit enkel genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging, de preek, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 23. Het eerste en het tweede vers, ter voorbereiding op de verkondiging, Psalm 23 vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen, ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. En ook het tweede, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Psalm 23, 1 en 2. De tekst voor de verkondiging vindt u in Psalm 23. Deze woorden, vers 4 en 5a. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. 4 en 5a als tekst voor de verkondiging. Het thema van de preek is gij met mij. Gij met mij. En ik zal gaandeweg de preek de geschiedenis van de storm op zee gebruiken om het dal van de schaduw van de dood uit te schilderen. Hoe dat kan gaan in je leven als je daar doorheen gaat. Ja, gemeente, jongelui, hier in de kerk en thuis. Hoe mooi het ook is, hè? En hoe vaak het mensen al heeft bemoedigd bij een open graf, bij het zoeken naar een tekst boven een rouwkaart. Die heerlijke, rustige, tere, vriendelijke beschrijving die David geeft van het leven van het geloof. Hoe mooi het ook is. Is het ook niet wat bevreemdend? Als je zo'n bekende psalm leest. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Niets is niets. Ik heb dus alles wat ik nodig heb. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid om zijns naams wil. Het zou maar zo kunnen zijn dat er een jongere vanavond hier is die denkt, David, het is dat ik je wat beter ken, maar als ik je voor het eerst zou tegenkomen in deze psalm, zou ik denken, leeft die man wel op planeet aarde? Is dit de werkelijkheid die David ziet? En omdat wij hem beter kennen, kun je best wel wat vraagtekens zetten, toch, bij de werkelijkheid die hij beschrijft. Mij zal niets ontbreken, waarom zat je dan aan de vrouw van een ander, David? Weet je niet, David, dat het heel anders geworden is na de zondeval, buiten het paradijs? Je weet toch als geen ander wat het is dat mensen elkaar naar het leven staan? Dat echtgenoten niet betrouwbaar zijn, dat kinderen in opstand kunnen komen. Dat mensen tot alles in staat zijn. De werkelijkheid, het leven die jij beschrijft, van grazige weiden, zachtjes aan zeer stille wateren geleid worden. Een leven waarin je ziel verkwikt wordt en waar je gaat in het spoor van de gerechtigheid, met andere woorden, dat je doet wat God van je vraagt, alsof er geen zonden zijn. Is dat niet geloven als een sprong in het diepe? Dat is soms ook wel het verwijt van mensen buiten de kerk die dat zeggen. Als je ze door de week tegenkomt, zijn het gewone mensen van vlees en bloed, inderdaad, die tot alles in staat zijn, maar zondags in de kerk, dan galmen ze om het hardst. Dat, laten we maar eerlijk zijn. Nou, als we dan toch eerlijk zijn, en je leest deze psalm, in al je zonde en kwetsbaarheid en je tekorten en je tranen die je al hebt liggen op deze aarde, toch is het wel bemoedigend, hè. Dat geloven niet is van ik doe mijn ogen dicht en ik doe net alsof er geen zonde zijn. Ik doe mijn ogen dicht en ik doe net alsof er geen duivel is. Ik doe mijn ogen dicht en ik doe net alsof ik in het paradijs leef. Dat is geen geloof. Geloof is dat terwijl je lijdt aan die werkelijkheid, aan de zonde die je doet, aan de pijn die je wordt aangedaan, aan de pijn die God wordt aangedaan door zijn schepselen, het zuchten van de schepping die we om ons heen waarnemen en horen, dat je toch zegt en toch, nochtans, de God die ik dien is een herder die ervoor zorgt dat ik door de zoute tranen heen en onder het kruis van de zelfverloochening en met het zuchten van de schepping mee, toch weet, als hij bij mij is, in de dood, in de nood, in de zorgen, in het zuchten, ja, wat moet ik dan nog meer? Asaf, hè, we zongen niet voor niets ook de taal van hem in Psalm 73. Die liep ook eerst helemaal vast. Die dacht, hoe is dat nou mogelijk? Ik probeer het smalle pad te gaan. Ik probeer te leven tot eer van mijn schepper en mijn redder. Ik dien God met heel mijn hart. En de ene tegenslag naar de andere is mijn deel. Als ik wakker word, dan denk ik terug aan een nacht waarin mijn nieren, mijn gevoelsleven me uit de slaap heeft gehouden. En dan kijk ik om me heen, er zijn mensen die zeggen, God ziet het toch niet, laten we weer eens een zonde doen. Dan zie ik dat er mensen zijn die doen alsof God niet bestaat. En de rozen groeien ze op de schoenen. Het gaat ze allemaal voorspoedig. Totdat hij tot bezinning komt in het heiligdom van God. Waarschijnlijk is hij naar de tabernakel of de tempel gegaan. Heeft het bloed weer zien sprankelen op het verzoendeksel. Kwam hij tot inkeer en dacht, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk zelf? Als God mij niet anders had gemaakt, dan was ik precies hetzelfde toegedaan. En dan komen die woorden. Ondanks dat hem heel veel tegenzit, komt hij tot de conclusie, maar naast u heb ik niemand die de pijn van binnen kan verzachten zoals u alleen. Naast u heb ik niemand. U bent de enige die erbij is als mensen falen. U bent degene die uw schepsel niet laat vallen. Of met Psalm 103. U weet wat van mij uw maaksel is te wachten. Daarom bent u zeer vergevingsgezind. Daarom gaat u zo met mij om, zo kwetsbaar als ik ben, dat ik er doorheen kom. Wat een taal dan toch. Want je kunt misschien zeggen, David had bepaald geen schone lei. De Bijbel zegt wel dat God zijn lei had opgeschoond. David was zeker vaak niet een voorbeeld voor ons vandaag. En toch staat er oprecht beschreven in de Bijbel. Met al zijn tekorten is hij toch de man naar Gods hart. Kunt u dat ook zeggen? De man, de vrouw, de jongen, de meid naar Gods hart. Dat je gestopt bent met het volgen van al die idolen die geen werkelijke vrede geven. Dat je gestopt bent met het zoeken van rust en vrede buiten God. En dat je voor het eerst als een schaap de stem van de herder hebt gehoord. Toen hij je stilzette, aankeek en zei, kom hierheen als je vermoeid en belast bent. Ik zal jou rust geven. Als dat er nou nog niet van gekomen is vanavond, hè, dan hoop ik niet dat u hier heel vrijblijvend zit en denkt, joh, ja, het is toch wel mooi dat leven met God. Ik zal erom vragen en ik blijf erop hopen dat ik het ook een keer leer kennen. Ja, wanneer is dat dan? In de verkondiging van het woord is het altijd actueel. Heden, zo je zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Zullen we zo eens luisteren naar onze tekst? Want nadat die prachtige woorden beschreven zijn, de werkelijkheid van het geloof, te midden van een wereld die los is van God, toch het besef hebben, Heere, u leidt mij op dat spoor van de gerechtigheid. U zorgt ervoor dat ik doe wat u van mij vraagt, wat u waard bent. Dan merk je meteen als David dat gezegd heeft, dat hij wel degelijk zijn ogen open heeft en met beide benen op de grond staat. Want hij begint over het dal van de schaduw van de dood. Juist bij dat dieptepunt komt hij tot die prachtige belijdenis. Gij met mij. Daar is dat het meest belangrijk. Is ook herkenbaar, hè? Je hoeft niet te vragen om tegenspoed, hoor. En je hoeft het niet op je voorbedenlijstje te zetten van, ik ga altijd maar vragen of het dal van de schaduw van de dood dichtbij zal zijn. Want dan lukt het beste om te merken en te geloven dat je de Heere nodig hebt. Zo niet, maar als ik terugkijk op momenten in mijn leven dat het financieel zonder zorgen was. Als ik terugkijk naar momenten in mijn leven waar ik, ja, eigenlijk niet zo heel veel tegenstand ervoer, dat eigenlijk een beetje voortkabbelde, dan zeg je anders, gij met mij, dan dat je er diep doorheen zit. Dat is vaak toch ook de kracht van de evangelieboodschap. Juist een tegenover Als het gaat over zorgen en zonden, dan heb ik God het meest nodig. En hij weet wel met zijn wijsheid hoe lang de verdrukking moet duren. Hoe diep het dal van de schaduw van de dood is. Dat laten we aan hem over. Weet u nog, vorige week zondagavond, als het nodig is een tijd verdrukt te worden. Nou, David weet daarvan. Wat moeten we aan denken? Heeft hij op sterven gelegen? Denkt hij aan de situatie in zijn leven waarbij hij aan het ziekbed of een sterfbed van een ander heeft gezeten? Dat denken wij wel meteen aan, hè? Daarom is dit ook zo'n geliefde psalm voor kinderen van God tenminste, hè? Want anders is het een hele goedkope pleister. Als je een tekst boven een rouwkaart zet of heel erg begaan bent met zo'n psalm en zegt, nou dan hebben we er toch nog een beetje troost uit, terwijl iemand gewoon in zijn leven heeft laten zien, hoe aangrijpend ook, maar toch, hè? Ja, met die herder heb ik niks. Dat is vloeken in de kerk. Dan bedriegen we elkaar. Dat moeten we niet doen. Maar als het er wel is, kan het zo'n troost geven dat je dit in het woord vindt. Maar gaat het dan vanavond alleen maar over mensen die stervende zijn? Nou nee. De dood is namelijk één van de vele gezichten van het kwaad. Het kwaad dat God een plaats geeft, toelaat in het leven van mensen. Hoor maar, als we lezen, al ging ik ook in het dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Het staat niet, ik zou niet bang zijn om te sterven. Het kwaad, het dal van de schaduw van de dood is een metafoor, is een beeld om die periodes in het leven van een gelovige aan te duiden waar je geconfronteerd wordt met dat wat niet van God is. Waar je verzocht kunt worden tot zonde. Waar je de duivel tegenkomt. Waar je ineens schrikt en denkt, help, moet ik hier doorheen? Dat zijn geen makkelijke momenten. Ook niet als je daaraan terugdenkt. Als man, als vrouw, als gezin, in je huwelijk. Ineens die klauw van de Satan die je van God probeert weg te trekken. Of inderdaad toch ook als een van de vele gezichten van het kwaad. De dood die loert. Moet er maar op aankomen, hè? Ook als je gelooft. Er zijn zoveel voorbeelden echt van mensen die in het geloof hebben geleefd. Die ook in vrede zijn gestorven, die niet bang waren om te sterven. Maar ik heb ook verschillende keren meegemaakt dat mensen die een jaloersmakend leven leiden, dicht bij God leefden, toch in het duister stierven. Niet in wanhoop, maar je had dan verwacht dat het wat ruimer zou zijn. Het zit hem dus ook niet op het eindpunt vast, maar hoe wij hebben geleefd. Nou, David zegt, dat leven met God, dat leven wat ik met hem leef, dat gaat door zulke dalen heen. En dan, wat zegt hij dan? Waarom zou je dan niet bang zijn, David? Waarom hoef ik dan niet bang te zijn? Thema van de preek. Want gij zijt met mij. In het Hebreeuws zijn dat drie woordjes. Ki ata imadi. Mag u weer vergeten? Onthoud maar. Gij met mij. En die drie woordjes, die staan precies in het midden van de psalm. Er staan 26 woordjes voor en 26 woordjes na. Dat is natuurlijk niet een dichterlijke vrijheid die David genomen heeft om taalkundig iets een mooi staaltje te laten zien van literaire begaafdheid. Dat is een geestelijke werkelijkheid. De kern van deze psalm is de geloofsbelijdenis. Gij met mij. En weet u wat opvalt? Als ik het uitleg, denk ik dat jij het ook gaat zien als iets. Hé, dat is opvallend. Hoe is David begonnen? Eerst praat hij over de Heere. De Heere is mijn herder. Wij lezen het, we luisteren mee. David spreekt over wie God is. De Heere is mijn herder. Hij, derde persoon, doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij. En dan, als ik in het dal van de schaduw van de dood ging, zou ik geen kwaad vrezen. Dan zou je toch verwachten dat hij zegt, want hij is met mij. Maar juist als het moeilijk wordt, spreekt hij niet meer over God. Spreekt hij niet meer naar ons over hoe God is. Maar spreekt hij tot God. Hij wordt gij, wordt u. Dat ontroerde mij. Ik denk, is dat niet ook een prachtig symbool van wat er schuil gaat in het hart van een gelovige? Dat als het recht op aankomt,
je alleen nog maar met de Heere wil spreken. En wij mogen vanavond met gepaste eerbied meeluisteren hoe hier iemand zijn hart en zijn ziel blootlegt voor God. Ik heb dat zelf, jongens en meisjes, ook eens meegemaakt als jongen in de kerk. Ik heb veel preken gehoord van wijlen dominee Is Kok in Veenendaal. Een dominee die veel voorbeelden gebruikte. Dus ik zei nog wel eens als die in de buurt preekte. En in de buurt wilde zeggen in Veenendaal heb je heel veel kerkgebouwen. Allemaal hervormd, ook andere. Maar wij behoren tot de hervormde kerk. En dan zei mijn vader nog wel eens. Nou, dan doe ik het speciaal voor jou. Dan gaan we een keer naar een andere wijkgemeente. Dan gaan we naar die dominee. En dat vond hij zelf eigenlijk ook wel fijn. Dat maakte indruk. Waarom? Nou, niet alleen maar vanwege die voorbeelden hoor. Want ik ben ook heel veel preken vergeten. Maar niet die ene keer. Deze dominee was namelijk ernstig ziek. En je zag het gebeuren, steeds vaker kwam hij met moeite de trap op. Gebeurde het soms ook dat de dienst moest worden afgebroken, omdat hij het niet vol kon houden. En dan zeiden de mensen, wordt het nou niet eens tijd dat die man snapt dat het niet meer gaat. Maar iedereen snapte ook dat hij erop moest, want hij was zo gedreven om tot zijn laatste snik de boodschap van het evangelie door te geven. En ik zal nooit die keer vergeten. Ik weet niet eens meer waar de preek over ging, wat de tekst was en wat die man precies zei. Maar wat er gebeurde, dat wist ik wel. Op een gegeven moment leek hij wel in de preek te vergeten dat de mensen zaten te luisteren. Toen was hij met God aan het spreken. Hij was tegen God aan het vertellen wie God voor hem was. Ik krijg er gewoon kippenvel van, gemeente. Als ik er weer over heb. Wat voor een indruk dat maakte op mij als jochie. Dat zag je gebeuren, dat persoonlijke, dat zien we hier eigenlijk ook. We luisteren met David mee. David, inderdaad, het is interessant, het is bemoedigend, het is leerzaam, het is ook ontdekkend als ik dat nog niet ken, wie God voor jou is, maar helemaal als ik je met de Heere zelf hoor spreken. U bent met mij. En hoe moeilijk je soms ook woorden kunt vinden. En hoe je je ook niet durft te vergelijken met David, wat een zegen als je deze momenten in je leven kent, toch? Als je de dood in de ogen kijkt, ik zei het al, als je geconfronteerd wordt met het kwaad, verzocht wordt tot zonde. Dat de blik omhoog gaat, of de ogen dicht, de handen samen of omhoog naar Joodse gewoonte. Dat je knielt of ergens stilletjes in een binnenkamer ergens naar God toe gaat en zegt, Heere, hoe word ik nou beveiligd voor de dood? Hoe kan ik het kwaad weerstaan? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik weet dat ik de overkant haal? En dan ben ik, als ik dat woordje overkant gebruik, jongelui, bij de geschiedenis van de storm op zee. Dat is zo'n treffende illustratie, eigenlijk een plaatje bij wat David bedoelt. Eeuwen na David is daar een groepje mannen die Jezus zijn gaan volgen, die met hem in het schip zijn gegaan en die naar de overkant gaan. Vol goede moed, vader, zoon aan boord. Maar dan komt het, hè. Zo ervaren als sommigen van hen zijn, want het kon echt vaak spoken daar op dat meer. Dan breekt de hel los. Ik zeg dat niet om plat te doen, maar om precies de kern te duiden van wat daar gebeurt. Het is niet zomaar God die heel hard blaast en die golven opzwiept. Er staat namelijk dat Jezus straks die storm bestraft. En dat woordje wordt altijd gebruikt als hij een boze geest uitwerpt. En wat we niet hebben gelezen, maar het staat er wel, is dat Jezus naar de overkant gaat, waar een aantal van die demonen huishouden in twee enge mannen. Die in gevaar zijn voor zichzelf en voor hun omgeving. De storm breekt los. De Vader in de hemel laat het toe dat de discipelen en zijn zoon in die helse verzoeking komen om verzwolgen te worden door de golven. Maar zo eindigt het niet, hè. Wie gaat er naar de kelder? De duivel. Als Jezus zegt, ga heen tegen die demonen, varen ze in een kudde zwijnen en storten ze van de steilte af in de zee. Wat moeten de discipelen van die ervaring leren? Op het moment dat ze tot Jezus gaan en ze naar adem happen en water binnenkrijgen, zeggen ze, Heere, red ons toch, we gaan eraan. Wat zegt de Heer Jezus dan?
Wat zijn jullie toch vreesachtig, kleine gelovigen. Dat is eigenlijk een retorische vraag. Het antwoord is wel duidelijk. Ik ben er toch bij. Ik bij jullie. Misschien vind je dat wel een beetje een vreemde vraag van de Heer Jezus. Je ziet daar die mannen zwoegen in dat bootje. Je ziet de golven over het schip slaan. En dan vraagt de Heer Jezus, waarom zijn jullie zo bang? Stel dat jij, en jij hebt ook een hele stoere papa, denk ik. En als je dan vanavond een rondje gaat lopen. En je komt een man tegen met een grote zwarte hond. En je knijpt in de hand van papa en je blijft stokstijf staan. En papa ziet die hond en hij ziet jou bang worden. En hij zegt, waarom ben je nou zo bang? Dan hoef je toch alleen maar naar die hond te wijzen. Daarom. Ik vertrouw dat dier niet. Die is me veel te groot en veel te zwart. De discipelen hadden ook zo naar buiten kunnen wijzen. Toch over de rand van de boot. En daarom, Heere Jezus. Dat wist de Heere Jezus wel. Dat ze bang waren voor dat geweld. Maar weet je wat een vader doet? Als zijn jongen bang is voor die hond. En die knijpt in zijn hand. En hij zegt, jochie, waarom ben je nou zo bang? Dan bedoelt hij niet van, dat snap ik niet. Maar hij bedoelt, kijk nou eens wie jouw hand vasthoudt. Kijk nou eens, jongen, wie er naast je staat. Al komen er 10 honden aan. Maar ze komen niet in jou, dan komen ze eerst aan mij. Dat zegt de vader. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. En dat is toch ook wat David weet. Als God voor mij is, zegt Paulus later. Wie zal tegen mij zijn? Er kan veel gebeuren. Maar God houdt zijn hand om mijn leven. De duivel kan veel doen bij Job. Maar God had gezegd, blijf van zijn leven af. Er kan jullie veel gebeuren, zegt Jezus tegen zijn discipelen later. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen en niemand zal jullie uit mijn hand rukken. Niet vergeten, als je door zwaar weer gaat, misschien is het wel heel actueel in uw leven. Als je het moeilijk hebt en je denkt, Heere, ik moet met Asaf zeggen, ik weet dat u eens mijn rechterhand gevat hebt, maar wilt u er nog eens in knijpen? Dan doet hij dat vanavond. Door de verkondiging van het woord. Je hoort het David zeggen, maar door genade en in geloof mag je het meezeggen. U met mij. Hoe dan? Hoe doet de Heere dat? Nou, David gebruikt het beeld van God als herder. Hè? En dan komen de stok en de staf ter sprake. David wist dat natuurlijk als geen ander. Hij had de kudde van zijn vader gewijd. En hij wist hoe dat ging tussen een herder en zo'n groep schapen. Een herder heeft een stok en een staf. Zijn dat nou twee woorden voor hetzelfde instrument? Nee. Meestal had inderdaad de herder in de tijd van het Oude Oosten een stok en een staf. De stok was eigenlijk een soort knots. Aan het einde daarvan, aan die korte knuppel, zeg maar, zat een soort schepvormig iets. Daar kon de herder een steentje mee opscheppen. En daar was hij handig en bedreven genoeg mee. Omdat als een schaap van de kudde afdwaalde, dan was het pats. En dan niet zodat mensen zouden zeggen, oh, dat doe je toch niet bij zo'n schaap. Maar dan zou die herder zeggen, dat doe je juist wel, want anders gaat die ravijn in. De stok die gebruikt wordt bij een herder om een schaap te bewaren voor ellende, voor kwaad, voor zonde, voor dood. Dat beeld ziet David in hoe God met hem omgaat. Hoe herkenbaar is dat, hè? Dat heb je die correctie niet nodig. Het is niet altijd fijn, hoor, als God je zo moet behandelen. Maar als je erom vraagt, dan doet hij het. En niet om je pijn te doen, maar om je door die pijn heen te laten zien. Kom terug, kind. Hierheen. Niet weglopen. Dat is gevaarlijk. Overigens werd diezelfde knots, want het was geen stokje hoor, werd ook door de herder gebruikt als er wilde dieren kwamen of er gevaar dreigde om het voor je op te nemen. Twee beelden bij die stok waar David van zegt, zoals ik dat deed bij mijn schapen, zo doet de Heere dat bij mij. Je zou kunnen zeggen, die stok is eigenlijk het woord. Zo neemt God het voor mij op en zo houdt hij mij wakker om voor het gevaar op de loop te gaan.
dan moet je dat woord natuurlijk ook wel gebruiken en kennen. Laatst zei iemand tegen mij, hier heb je een USB-stick. Er staat een programmaatje op, als je dat downloadt. Het is te groot en te duur om dat via internet te doen, dus ik heb het al voor je gedaan. Als je dat, als je die USB-stick in de computer stopt, u hoort al aan de manier waarop ik spreek dat ik er niet zo heel veel verstand van heb, dus daarom hielp hij mij ook. Stop dat ding in de computer en dan moet je dat installeren. En dan heb je geen malware en heb je in ieder geval de garantie dat er geen rommel op je computer komt als je op internet bent. Ja, als ik dan zo'n USB-stick pak en ik leg hem op de computer, zeg, nou, dan ben ik beschermd. Dan is het natuurlijk niet vreemd, hè, dat er allemaal rommel komt. Dat het gevaar loert. Dat de computer vastloopt. Het moet geïnstalleerd worden. Zo is het ook met het woord van God. Al heb je het voor je in de kerk, al ligt het op je nachtkastje. Al kun je het uit je hoofd opdreunen. Die bekende teksten die je vroeger al moest leren. Als het niet verder gaat dan hier. Of als het niet meer is dan een boek. Dan zal de duivel je uitlachen. Dan kom je de dood en het kwaad niet mee door. Maar als je het tot je neemt. Als de geest van God het installeert, zogezegd. Dat het van binnen gaat leven. Dan is het meer dan je geweten, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, jongelui, dat ik dat vroeger nog wel eens had. Als ik dan in een kroeg zat of een film keek. Of bij het zoveelste flesje dacht van, moet ik dat nou doen of niet? Dat ik mijn moeder hoorde praten. En achter moeder stond God. Ik wist wel dat ze gelijk had, dat die goed was. Maar dat is dan vooral je geweten. Maar weet je, als je tot geloof komt, dan blijft dat geweten ook wel spreken. Maar dan is het niet meer van, oh ja, nou ja. Maar dan is dat een rood signaal. Heren, u hebt gelijk. Het is niet dat ik het vanzelfsprekend allemaal doe, maar u hebt gelijk. Dit moet ik niet doen. Dit weet ik vanuit uw woord. Au, stoppen. Niet verder gaan. Terugkeren. Maar ook, als de duivel zegt, zomaar in je gedachten komt en zegt, ja precies, maar ik weet van die flesjes en ik weet van die kroeg en ik weet van die dingen die je in je verleden hebt gedaan en nou sta je vroom te preken. Wat is er nou eigenlijk dan veranderd? Dat je dan niet denkt, oh help, ik heb niks. Jawel, het woord in mijn hart. Weg duivel. Het kwaad waar jij op wijst is vergeven. Zoals Luther dat kon zeggen toen hij ook, en dat is helemaal zijn karakter ook, hè, kan vertellen hoe hij in zijn droom ervoer dat de duivel daar was. En zei Luther, dit is een hele lijst, heb ik allemaal opgeschreven. Dat deugde niet aan jou en dat deugde niet aan jou. En dat de duivel zegt, je bent er nog een paar vergeten. Hier, zegt Luther tegen de duivel, dit heb ik ook nog gedaan. Dat schrijf ik met zwart, ik maak die lijst wel af. Ik zal gewoon eerlijk zeggen dat het bij mij niet deugt. Maar, en toen pakte hij een pen en die doopte die in de rode inkt. En toen schreef hij er dwars doorheen, maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat heb ik uit het woord van God. Dat is de stok en die de Heere gebruikt. Zodat ik erdoor kom. En die staf dan. Ja, dat was een lange, dunne stok. Soms met een lus aan het eind, zodat de herder ervoor zorgen kon dat het schaap werd teruggehaald, maar ook om te tikken op de grond als het donker werd en de weg terugging naar de stal. Ook een prachtig beeld voor het woord van God in het leven van zijn kinderen. Hij houdt je erbij en hij wijst je de weg. En ook daarvan geldt. Hoe zou je de stem van de herder herkennen als je zijn wapen om je thuis te brengen dichtlaat? Daarom is het echt niet zomaar een moeten van, je moet maar veel in de Bijbel lezen en dat hoort er nou eenmaal bij. Maar dat is het moeten van ademen. Als ik niet adem, dan wordt het een hele korte preek. Als ik niet Bijbel lees, dan ga ik binnen de kortste keren onderuit. Ik heb het nodig en dan niet om als een lesje op te kunnen dreunen, maar Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast dat leven. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, maar als je die knuppel in de hand van de herder ziet, terwijl je weer zo'n steentje tegen je aangekregen hebt. Is dat nou troosten? Ja. Ik lees dat Jesaja moest leren met het volk Israël. Wij danken u dat u toornig op ons bent geweest. Zo hebben wij u leren kennen. Zo hebt u ons bewaard. Maar wat een bemoediging ook. Ik heb dat vaak meegemaakt ook in het pastoraat. Hoe mensen die dingen meemaken waar de tranen van in je ogen schieten. En dat je denkt, hoe moet ik nou hier troosten? Ik heb dat ook wel eens gezegd. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Toen zei iemand die een kind verloor, lees dan alstublieft maar een stukje uit het woord van God. En dat je zijn woord ter sprake brengt. En dat je ziet, het troost, het helpt. Niet dat dan ineens de tranen weg zijn, maar ze voelen anders. Niet dan dat dat gemis er niet meer is, maar het is een ander gemis. Zo God, zo goed zorgt de Heere voor degene die hem als herder volgen. Zul je niet vergeten, als het u betreft of jou betreft, die zegt, ik ken hem nog niet. Zul je niet vergeten wat je mist. Zul je vanavond dan terugkeren en zeggen, Heere, hier ben ik. Of denk je dat dat niet kan? Is er iemand die zegt, ja, de Heere zal me zien aankomen? Ja, dat kan ik u garanderen. Want iedereen die terugkeert, die merkt, hij stond al op me te wachten. Zoals die vader in de gelijkenis van de verloren zonen. Toen die jongen hem nog niet zag, zag zijn vader hem al. En zijn vader snelde hem tegemoet. Als een herder die een weggelopen schaap tegemoet gaat. Als een vader die een weggelopen jongen welkom heet. Die vader snelt hem tegemoet. Kai Munk zegt, een Deense dominee in een preek over Lucas 15. De vader schoot uit zijn klompen en ging hem op kouse voeten tegemoet. Dat beeld. De fariseeën zeggen, dat doe je toch niet. Maar Jezus zegt, dat doe ik wel. Niet voor jongens en meiden die wegblijven. Niet voor mannen en vrouwen die zeggen, ik bedank voor de eer. Dan laat hij je gaan, geeft hij je over aan het goeddunken van je eigen hart. Maar als dat hart breekt en vader gaat missen. En je zegt, Heer, ik heb u als herder nodig en je keert terug, je beleidt je zonde. Dan hoor je het. Kom maar binnen. En dan het laatste stukje van de tekst, hè? Dat is het eerste stukje van vers 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartij dus. We hebben denk ik allemaal wel door dat het beeld een beetje verschuift. Van God als herder gaan we over naar het beeld van God als gastheer. In diezelfde psalm maakt David gebruik van dat beeld. De Heere is voor mij een gastheer. Het kan misschien wel even verwarren dat je denkt, wat moet David daar nu mee? He, als hij in het dal van de schaduw van de dood zit. Kijk, die herder met die stok en die staf die het voor je opneemt. Dat zijn nog eens een soort wapens. Daar ben je veilig, maar een tafel, ja, daar kun je onderkruipen als het link wordt. Maar dat is het dan wel. Je gaat toch niet een tafel aanrichten? Nou, laten we eens gezellig gaan eten, terwijl de tegenpartijen staan te wachten. Ja, dat is precies zo'n westerse reactie van mij en van u misschien. Als je de cultuur van de tijd van de Bijbel niet kent. Want wat deed een gastheer? Wat liet hij zien aan een vreemdeling die klopte aan de poort omdat het te laat was geworden om in het donker verder te reizen en vroeg of hij binnen mocht komen? Wat betekende het dan als een gastheer zei, ga zitten, ik zal de tafel voor je dekken. En kort daarna een slaapplaats regelen. Dan wist zo'n vreemdeling, zo'n bezoeker, zo'n reiziger, op het moment dat ik aan tafel ga bij mijn gastheer, staat hij garant voor mij, met zijn leven. Een vreemdeling, een reiziger, die je gastvrij onthaalt, die kan erop rekenen, zo gauw je door de poort komt en aan tafel zit, dan zal ik garant staan voor je welzijn. Ik dacht bij de voorbereiding van de preek, zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen. Maar het is een Bijbelse geschiedenis, met rafelranden. Maar dat maakt het in één klap duidelijk. Hoe ver dat ging. Genesis 19. In Sodom komen er twee engelen op bezoek bij Lot. En de mannen in die stad hebben kwade bedoelingen en die willen die bezoekers, die reizigers, kwaad aan doen. En dan komt die hele rare reactie in onze ogen van Lot dat hij zegt, ja, dat kan ik niet maken. En dan wil die naar zulk bruut volk zijn dochters naar buiten sturen. Dan grijpt God in. En dan zegt hij, Lot, dat gaan we niet doen. Jij hoeft niet je kinderen naar buiten te sturen om je gasten te beveiligen. Godezijdank, ingrijpen van God. Maar de gedachte alleen al, hè, dat het voor Lot zo'n heilige plicht was om gastvrij te zijn en die gasten te beschermen, koste wat het kost. Dat zegt wel iets. En dat bracht mij bij de vraag, Lot, welke vader stuurt nou zijn kind naar buiten om een vreemdeling te redden? Ik hoorde mezelf praten, ik dacht, dat is de evangelie. Welke vader, jongens en meisjes, jij weet het hè, stuurde nou zijn kind naar mensen die hem zouden gaan doden? Jezus Christus werd gezonden door de Vader. Als God een tafel toericht tegen de duivel die je aan kan vallen. Tegen de wereld die je probeert te verleiden. Tegen de zondige neigingen die nog in je overblijven als je gelooft. Als God een tafel toericht, dan is dat het beeld van ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan kun je wel eens heel stil worden aan de avondmaalstafel. Als je dat stukje brood proeft. En de wijn drinkt. En dat dan die verzoeking en het kwaad even helemaal weg is. Zo zeker als ik dit proef, zo zeker weet ik. Niemand is het meer die mij verdoemt. Er is niets ter wereld dat mij scheiden kan van de liefde van God. En juist omdat God zijn zoon daarvoor over had. En je weet, zou hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Zou je dan niet het spoor van de gerechtigheid gaan? Ik zet mijn treden in uw sporen, hoe ik ook kan struikelen. Het blij vooruitzicht, dat is er, dat mij streelt. David eindigt de psalm, hè. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Ik zei, dat mag je op grond van het Hebreeuws ook vertalen met ik zal in het huis des Heren terugkeren in lengte van dagen. En lengte van dagen is een Hebreeuwse uitdrukking om aan te geven zonder eind. Toen bladerde ik door in mijn Bijbeltje. En toen kwam ik bij Openbaring 21. Die heerlijke belofte. Als het dal van de schaduw van de dood achterligt en nooit meer terugkomt. Waar Johannes het ziet, hè? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie de tabernakel, het huis des Heren is weer bij de mensen. En God zal bij hen wonen. Bij hen wonen, gij met mij. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Wat een troost is dat. David, die nu met zijn ziel wacht in de hemel, keert straks met een nieuw lichaam terug in de tabernakel van God, bij het nieuw Jeruzalem. En dan zal die zeggen, u die ik niet heb gezien, mag ik nu aanschouwen. De ogen die hier in de oude bedeling zo vaak vol van tranen waren, zullen nooit meer huilen. Alles nieuw geworden. De herder wil u daar brengen. Zult u volgen? voordat het lam staande als geslacht zal komen. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.
Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 68, en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunst bewijzen. Jongens en meisjes, ik kijk op mijn horloge en ik denk, ja, normaal gesproken zou het 7:55 geweest zijn. Ik was even helemaal uitgegaan van dat we 6:30 begonnen, dus ja, ik denk, ik ga maar amen zeggen, het is goed zo. Als jij daar nou heel blij mee bent, dan denk ik, hé, de dominee preekt niet zo lang, dan moet je me maar beloven dat je straks de tijd die je dan nog over hebt gebruikt om de vragen die ik doorgestuurd heb nog eens te bespreken met papa of mama. Het is mooi om dat op zondagavond nog eens even met elkaar te doen. We gaan samen de Heere danken en we doen ook voorbeden. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u bent een herder. En niet alleen maar van lieve schapen. U bent een herder die ook de bokken zult nodigen tot de laatste snik. En dat is het aangrijpende, Heere. Als wij buiten blijven, zal dat voor eeuwig zijn. Dank als dat anders werd en geef dat dat anders wordt. En wilt u daarvoor de prediking van vanmorgen en vanavond gebruiken. Gedenkt u ons als we van hier gaan. We denken terug aan de weken die achter ons liggen. Aan de dag van morgen. Wat er allemaal gebeurd is in ons land. Ons hart brandt, Heere, als we zien hoe de boeren lijden. Zeker als we weten wat dat is. Als bedrijven die van generatie op generatie zijn overgedragen. Binnen de kortste keren dreigen gehalveerd te worden en er geen bestaansrecht meer is. En dat er dan allerlei mensen over elkaar heen buitelen over dit is leugenachtig en dit is waar en deze cijfers kloppen en deze niet. Heren, daar gaat het heel vaak over. En het gaat ook heel vaak in de media. U ziet dat toch ook, heren, over die paar boeren die te ver gaan en geweld gebruiken. Maar u kent het leed, de pijn. O God, geef dat ook degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, op zijn minst iets van uw ontferming zullen laten zien. Geef wijsheid aan bestuurders, wellicht ook bemiddelaars. Geef gebed, heren, in heel ons land, ook voor deze bevolkingsgroep. Waar er zo hard geroepen wordt, ook in ons land, dat niemand mag worden uitgesloten. Laat het dan ook voor de boeren gelden, heren. En dan weten we soms niet als leek, als buitenstaander, wat nou politiek gezien de meest wijze oplossing is. Maar als christen, eenvoudig mens, weten we het wel, toch? Dat hebt u toch zelf in uw woord gezegd. Dat als wij u gehoorzamen en uw geboden naleven, dan gaat het goed met de aarde. En daarom bidden we, heren, daar waar aan andere kanten de aarde wordt uitgeput en uitgebuit, alles wel kan, dat daar ook oog voor komt, heren, niet om deze oude aarde op te knappen, maar wel om rentmeester te zijn, zoals u dat van ons vraagt. We bidden voor uw volk Israël. En we doen dat met een brandend hart, heren, in de verwachting dat u de beloofde bekering geven gaat. En dat heel het volk zal komen tot de erkenning van Jezus Christus Messias als hun redder en rechter. Heren, we vragen u. Wilt u uw oogappel beschermen? Dat we daarom vragen, heren, is niet omdat we daaraan twijfelen, maar omdat we weten van zoveel vormen van antisemitisme, zelfs tot in de kerk toe. Heren, vergeef dat en geef ook dat in de voorbeden en de liefde die er is, ook bij christenen voor Israël, zichtbaar mag worden hoe we ook verbonden zijn. We bidden, heren, of u wil zijn bij hen die zending en evangelisatie bedrijven. We bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Niet alleen wereldwijd en ver weg, maar ook hier dichtbij. Ook in Appenbroek en omgeving. Zegen daarvoor de gebeden, alle werkzaamheden. En geef dat we niet alleen met het woord, maar ook met de daad mogen laten zien wat het goede nieuws werkelijk is. We bidden voor onze broeder dominee Volkers en zijn vrouw. Zegent u hen, heren, in de bediening die u hier aan hen schonk. Zegen in de prediking, in het pastoraat en alle andere taken. En geef dat ook hij elke keer weer met nieuwe moed en krachten en met liefde uw woord mag doorgeven, met gezag, in betoning van geest en kracht, want dat doet u, als u uw kracht in zijn zwakheid volbrengt. Heren, wij vragen of ze zo beide, ook zijn vrouw, mogen genoeg hebben aan uw genade. Ook als daar de doorn is in het vlees, u kent alle dingen. Als u erbij bent, dan is het goed. We bidden voor de broeders van de kerkraad, de kerkvoogdij, alle die een taak hebben, de organisten, de kosters. Mensen op de achtergrond die soms onzichtbaar zulke belangrijke dingen doen. Zegen al het werk, heren. En neem onze dank aan voor wat u ons deze dag en dienst gaf. In de naam van Jezus, uit genade. Amen. Zingen wij met elkaar tot slot Psalm 42. En daarvan vers 3, o mijn ziel, wat buigt ge u neder. En vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Verhefte uw harten tot God, ontvang zijn zegen en gaat u daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.